Drenthe zet zich schrap voor Koningsdag 2024. Maar precies een eeuw geleden wordt onze provincie ook verrast met een koninklijke visite. En hoe ging dat 100 jaar geleden? In samenwerking met Luc den Hartog van het Drents Archief belichten we de verschillende kanten van dit bezoek. Je luistert naar deel 2 van een podcast- en radioserie voor Drenthe Toen, gemaakt door Lydia Tuinman.
Deze maand viert koning Willem-Alexander voor het eerst zijn koninklijke verjaardag in Drenthe. Zaterdag 27 april kleurt Emmen oranje. Zo meldt de voor de gelegenheid opgezette website. En hoewel de Koningsdagviering onder deze omstandigheden een primeur is, hebben koninklijke bezoeken aan Drenthe van Lodewijk Napoleon in 1809 tot Beatrix in 2002... een lange geschiedenis. Daardoor is er om een tweede reden een heugelijk jaar voor koninklijke historie. Het is namelijk een eeuw geleden dat koningin Wilhelmina en prins Hendrik Drenthe bezochten in 1924. Maar eerst even terug naar dat bezoek van Lodewijk Napoleon. Luc den Hartog van het Drents Archief weet daar wat meer van.
Klopt, dat was onze allereerste koning, Lodewijk Napoleon. Die natuurlijk geen oranje koning was. Dat was de broer van de grote Napoleon, Napoleon Bonaparte. En die heeft hem op een gegeven moment naar Nederland gestuurd. En die zegt, nou lijf die handel in bij Frankrijk en georde op zaken stellen. En dat we belasting kunnen gaan lopen heffen, maakt dat land een beetje rendabel. En Lodewijk Napoleon die kreeg eigenlijk een heel ander idee van Nederland. En die had zoiets van, ik begin me echt te bekommeren om dit volk. En ik wil echt koning voor dit volk zijn. En deed ook de moeite om een paar Nederlandse woorden te leren. En dat hij zich ook geïntroduceerd zou hebben, of dat hij gezegd zou hebben van, oh, hoe zeg ik ben jullie koning? Of ik ben de koning van Holland. En dat dus uiteindelijk, dat hij per ongeluk zei, konijn van Holland. Wat waarschijnlijk apocrief is, maar wel een leuk verhaal die wel zijn persoonlijkheid duidt. En toen ging hij alle uithoeken bezoeken, waaronder Assen, wat toen nog een kloosterdorp was van minder dan 2000 inwoners. En dat klooster was geslopen, maar goed, dat was het meest significante aan Assen eigenlijk. Maar goed, ze hebben het heel mooi gemaakt en zo goed mogelijk geprobeerd te accommoderen. En hij is eigenlijk, net zoals Van Gogh, is hij een beetje verliefd geworden op Assen. En die heeft het tegen alle verwachtingen in toe stadsrechten gegeven. En dat was dus in 1809.
Drenthe maakt, het is uwer majesteit bekend, grote zwarigheden door op economisch gebied. De algemene inzinking in Europa heeft hoofdzakelijk in de vorm van werkloosheid in een tevoren onbekende omvang een deel van de Drentse bevolking aan de rand van de ondergang gebracht. En niet dan met inspanning van uiterste krachten is het mogen gelukken aan die droevige en moeilijke omstandigheden het hoofd te bieden.
Koningin Wilhelmina en prins Hendrik bezoeken in de zomer van 1924, een eeuw geleden, de provincie Drenthe. Een werkbezoek van 2 dagen. Ook provinciale staten krijgen de majesteit over de vloer. Commissaris van de koningin, Lindhorst Homan, spreekt haar toe. En Wilhelmina zit niet om een antwoord verlegen. Hoewel ik mij reeds herhaaldelijk omtrent de toestand van uw provincie heb doen inlichten, heb ik met grote aandacht uw uiteenzetting van de huidige stand van zaken gevolgd. Met aandacht en met voldoening, omdat ik daarbij beluisterd heb de stem der hoop en die van het vertrouwen. Nog zijt ge niet aan het doel, maar ge zult volharden en gij zult het bereiken. Vol waardering ben ik tevens getuige geweest van de onvermoeibare arbeid en toewijding van hen die geroepen waren de maatregelen ter leniging van de nood te beramen en uit te voeren, en evenzeer van de houding der bevolking, ook van hen die het zwaarst getroffen werden. Aanleiding voor het bezoek van Wilhelmina in 1921 was de schrijnende situatie in de zuidoosthoek van Drenthe. Turfwinning, sinds jaar en dag de primaire bedrijvigheid in de regio, moest het veld ruimen voor steenkool. Steenkool was de brandstof van de toekomst. Een veel hogere verbrandingswaarde dan turf en veel beter geschikt voor bijvoorbeeld de metaalindustrie. In de Eerste Wereldoorlog was er nog een wijdverspreide brandstofschaarste. Maar na 1918 stortte de turfindustrie geheel in. 2 jaar na de oorlog werd nog maar 1/5 van de turfvoorraad verkocht. Grote werkloosheid en armoede waren het gevolg. En tot overmaat van ramp diende het turfoverschot nog als brandstof voor enorme branden in het veengebied. Luc den Hartog van het Drents Archief.
Dat beeld van Drenthe, van plaggenhutten en boeren die echt niks hebben en lopen te verhongeren, dat komt een beetje uit die tijd. Want het is in die tijd ook langzaam maar zeker gefotografeerd en onder de aandacht gebracht. Niet in het laatste door de commissaris van de Koningin, Jan Tijmens Lindhorst Homan. Die zat daar natuurlijk middenin. En op een gegeven moment is het zo schrijnend geworden dat het ook onder de aandacht van Wilhelmina is gekomen, die zich gewoon genoodzaakt zag van ik moet die kant op, want dat is net zo goed mijn volk. En ze probeerde zich ook te profileren als een soort moeder des vaderlands. En die is daar gewoon het veen in gegaan. En normaal zo'n koninklijk bezoek, dat zijn dan erebogen. Dan wordt er wat georganiseerd en dan wordt ze ad infinitum, krijgt ze het Wilhelmus toegezongen. Maar dit was echt meer gewoon kijken en letterlijk de plaggenhut in en kijken hoe het erbij staat. En die mensen een hart onder de riem steken. Ze hebben allemaal kleding en dekens meegenomen. En er kwamen elke keer golven weer opnieuw van arme hulp. Maar omdat de maatschappelijke blikveld is altijd een beetje gericht op de koningin. Blauw bloed van toen die tijd. En dus die volgen haar overal. Dus als zij ergens iets doet of als zij zich ergens om bekommert, dan wordt dat ineens maatschappelijk geagendeerd. Dus nadat dat bezoek was geweest, zie je ineens golven van noodhulp. Dat wordt van alle mogelijke manieren gecombineerd. En er worden allerlei comité's opgezet. Dus er wordt daadwerkelijk de Drenthe-situatie, dat is iets wat gewoon constant speelt. Dus als je nu ook bepaalde politieke issues hebt waarvan iedereen van weet en dat het praktisch niet meer gezegd hoeft te worden, want iedereen weet dat daar wat aan gedaan moet worden. Zeg maar, zo leefde dit ook op een gegeven moment daar.
Je ziet dat ook veel in kranten van die tijd, hè, dat er wordt ingezameld, dat er oproepen, advertenties staan voor collectes voor het arme Drenthe. En er is dus Wilhelmina Debet aan geweest, die heeft eigenlijk dat op de agenda gezet.
Zo heb ik het wel geïnterpreteerd, ja. Misschien dat een andere iemand een ander onderzoek daar weer heel anders over denkt. Maar dit is wel de impressie die ik kreeg, ja. Dat de inspanning van de commissaris van de koningin en dat gekoppeld met dat bezoek van haar, dat zij er echt zelf heen ging, dat het toch wel, dat het blikveld ineens daarop was gericht. Want als de koningin het belangrijk genoeg vindt, ja, dan moet iedereen het belangrijk genoeg vinden.
De veencrisis was van zo'n grote omvang dat koningin Wilhelmina zich in 1921 genoodzaakt zag hoogst persoonlijk een bezoek te brengen aan de provincie. Terwijl zij waadde door het drassige veen, werd ze niet alleen geëmotioneerd door de armoede, maar raakte ze ook geïnspireerd door de volharding die de Drentse mensen toonden. De huismoeders in het bijzonder. De provinciale Drentse en Asser Courant van 9 december 1921 schrijft daarover. Er waren er die in dagen niet warm geweest waren, die klaagden over de werkloosheid en ook die Hare Majesteit het een en ander lieten zien. Hun beddengoed, hun nette gordijntjes. Ja, in deze krotten wordt door vrouwen van bijna niets dikwijls wonderveel gedaan. Er zijn die vrouwen die klagen. En er zijn de moedigen, de toonbeelden, vaak moeders van grote gezinnen, de altijd zorgenden, de zonnetjes in ellende gezinnen. Een vrouw in de armoede is menigmaal een heldin. Er zijn heldinnen in het veen. Vervolgens komt ze weer Drie jaar later, 1924. Heb jij een beeld wat de aanleiding van dat bezoek was?
Ik krijg de impressie dat het bezoek van 1921 de directe aanleiding van het bezoek was. Of misschien de nasleep van al die armenhulp. Dat zij eigenlijk weer wil kijken van, goh, hoe staat het er nu bij? En je leest wel eens in brieven meer dan, goh, Wilhelm een beetje gechargeerd. Maar goh, Wilhelmina heeft het in haar hoofd gekregen om weer naar Drenthe te gaan. Dat is eigenlijk een beetje wat je krijgt. En iedereen die stelt ook, ja, je wilt geen gegeven paard in de bek kijken. Dus niemand stelt ook de vraag, oh, maar waarom dan? Ze denken, oh, mooi, we gaan voorbereiden. Maar ik krijg de impressie dat ze eigenlijk een beetje wil zien van, nou, wat is er nou van, gaat het ook vooruit? Zit er een stijgende lijn in? Dat is een beetje de toon ook. Dus in plaats van echt puur de armoede bezien, ziet ze ook de mooie dingen. Doen mensen hun best om het mooi aan te kleden. Zijn er her en der wat erebogen. Ze gaat naar een nijverheids tentoonstelling in Assen. En er zijn allerlei toespraken. En er ligt een hele zware focus op werkverschaffingsprojecten. Dus het graven van kanalen, ontginningen, noem maar op. En dus ook te kijken van, god, mensen weer aan het werk krijgen. Want er moesten dus alternatieven gevonden worden voor de veenindustrie. Er moesten andere nijverheid voor in de plaats komen. Dus het is een soort van, ja, tweestaps sprong. Dat ze eerst gewoon een soort van, ja, damage assessment doet in 1921 en dan in 1924. Kijken hoe ver we zijn met het oplossen van die situatie.
Betrokkenheid was er dus wel degelijk. Maar ja, ze komt dus voor die tweede keer en meet zich dan ook die rol aan van moeder des vaderlands. Was dat ook de rol van het Koningshuis in die tijd?
Toch op een andere manier. Ik denk dat ze haar rol als moeder van het land heel erg omarmd heeft en zoveel mogelijk daarop heeft ingespeeld. Wat het ook een beetje is met Koningshuizen die tijd, is aan de ene kant moest het een soort van, ja, maatschappelijke lijm zijn om het handeltje bij elkaar te houden. En aan de andere kant ging dat heel lastig, omdat Wilhelmina wel ook iets representeerde van één specifieke kant van het nationale verhaal. Dus eigenlijk vier grote partijen die lichtelijk uitgedrukt tandenknarsend naast elkaar leefden. En die hadden allemaal dan een eigen sportclub en een eigen school en een eigen krant en een eigen wijk. En dat waren eigenlijk de liberalen die zichzelf niet als zuil zagen. Maar goed, in de praktijk werkte dat dus wel zo. De sociaal-democraten, dus de rooien. De Rooms-Katholieken en de orthodox-protestanten. En ik zeg orthodox-protestanten vanwege alle afscheidingen. Dus eentje aan het begin van de 19e eeuw onder Hendrik de Kok. En eentje aan het eind van de 19e eeuw onder Abraham Kuyper. En Wilhelmina, ze moest er allemaal een beetje boven staan. Ze moesten allemaal een beetje boven zweven. Terwijl ze zelf ook wel een uitgesproken protestantse identiteit had. Ja. Dus dat maakt het wel lastig. En daarom was het in dat veengebied was het ook bijzonder lastig. Want er zijn een aantal plaatsen, er zijn een aantal katholieke, ja, enclaves.
Ja, ze waren er een beetje beducht ook voor, hè? Want het was niet helemaal duidelijk hoe ze ontvangen zou worden eigenlijk. Er waren natuurlijk allerlei elementen die helemaal niet op haar zaten te wachten.
Nee, precies. En dat was altijd een beetje de angst. Dus bijvoorbeeld als Wilhelmina die zegt van, ik ga naar Vlissingen. Ik bedoel, daar zal ze hartelijk ontvangen zijn en dan hoef je niet zoveel zorgen om te maken. Maar als ze zegt van, ik ga naar Groningen, dan zijn mensen bang. Oeh, allemaal arbeiders, allemaal rood. Komt dat wel goed? Als ze zegt van, ik ga naar Brabant of Limburg, zeg van, oeh, allemaal Rooms. Gaat dat wel goed komen? Er is ook niet voor niets een vorstenhuis geïnstalleerd in 1815, namelijk omdat toen het idee in Europa was dat een vorstenhuis geeft een bepaalde mate van zekerheid. Dus dat Nederland dat moest
stabiliseren.
Ja, dat moest stabiliseren nadat Napoleon het geannexeerd had. En dat hij verslagen was, Nederland moest weer een ding worden. Toen hebben ze alles bij elkaar geraapt. En het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. En ze zeggen van, en daar moet een vorst op. En wie zou een goede kandidaat zijn? Wie heeft binding met de nationale geschiedenis? En toen werd dus Willem I is dat geworden. Maar dat was dus eigenlijk een hele prille, jonge monarchie. Dus, en Wilhelmina was dan ook nog eens de eerste koningin. Dus zij heeft het echt een beetje vorm moeten geven, gestalte moeten geven. Dus ik denk dat ze heel bewust heel voorzichtig was met dit soort dingen.
Heb jij die correspondentie ook, hè, van Lindhorst Homan en burgemeester Knoppers van Meppel. Mm-hmm. Die heb je getranscribeerd. Ja. Het zijn handschriften, maar je hebt ze omgezet naar digitale tekst. Daar voel je ook wel een beetje de ja, de zenuwachtigheid in, hè, van die burgemeester. Hoe gaan we dat aanpakken? Mogen we dat er even bij pakken? Kan je een stukje voorlezen?
Ja, dat kan zijn. Wat zal ik doen? Want ik kan hier de stukken pakken, maar dan moet ik me wel even concentreren op het handschrift lezen. Ik kan ook eventjes naar beneden lopen en mijn laptop pakken voor de transcripties.
Dat lijkt me makkelijker lezen, ja. Ja.
Je luisterde naar deel 2 van een podcast- en radioserie voor Drenthe Toen, gemaakt door Lydia Tuinman. Martin Fuller deed de techniek en Roy van Gool hoorde je als commissaris van de Koningin Lindhorst Holman. Al onze podcasts zijn terug te luisteren via de website van RTV Drenthe of de diverse podcast-apps.